Ik ga het toch nog een keer proberen. Ja. We hebben zo nog alle tijd. We hebben de maaltijd heel ruim gepland. Dus dan kunnen we allemaal nog even kijken. Zoeken we allemaal een plek, mensen? Dan wil ik Geurt van Hardeveld vragen om hierheen te komen. Ik zag Geurt net al een paar keer op de film langskomen. Wat jaartjes geleden volgens mij.
Vroeger als ik de deur dicht deed als meester, dan werd het vanzelf stil. Helaas, ik ben geen meester meer, dus dat gezag zal ik ook niet meer uitstralen. Dat het direct stil wordt. Ik heb de schier onmogelijke opdracht om in 15 minuten iets te vertellen over oom Rick, Rick Valkenburg. Terwijl we weten dat hij 48 jaar actief, werkzaam, betrokken is geweest bij de zondagsschool Abia. Is wel dankbaar dat ik iets mag zeggen over Rick Valkenburg. En ik weet tegelijkertijd, wat kun je in 15 minuten vertellen over hem? Ik was wat aan het grasduinen in wat documenten. En ik kwam in die documenten een paar prikkaarten tegen van de actie Zondagsschool Abia. Kennen we ze nog? Ja? We hadden er eentje voor de ouderen en voor de jongeren. Ja, die... Centen nog. We hebben het hier over 50 cent, dat was het laagste. En hier was het 100 cent, 1 gulden, wat je bij elkaar moest sparen. En ik begon toch weer even te glimlachen toen ik die rijmpjes zag. Dat waren de rijmpjes die door oom Rick, Rick Valkenburg, zelf bedacht waren. En democratisch als hij was, legde hij dat altijd wel aan ons voor. Maar je moest wel van hoge huizen komen en wilde je een beter rijmpje kunnen bedenken dan hij zelf. Zal ik er nog eens eentje voorlezen? Woord en daad. Wees paraat. Prik in deze kaart voor woord en daad. Maar ja, beter kun je ze niet bedenken. Maar deze vind ik helemaal fantastisch. Voor verstandig gehandicapte jongeren in Indonesië. Dus heel serieus. En dan komt hij. Prik vlijtig in een hokje. Want het is heus geen gokje, het bevrijdt hen uit het hokje. Geweldige. En als jongere zat je er heel serieus bij. En het past. Ze waren bij wijze van spreken al gedrukt. Maar hij legde ze altijd aan ons voor. Waarom ik ze ook pakte is, op de achterzijde zag ik zijn aantekeningen staan. En jullie weten, hij gebruikte altijd die prikkaarten als eigenlijk zijn preken, zijn toespraken, zijn meditaties, zijn inleidingen. Zijn allerlei zaken die hij hier opschreef. En ik heb er twee. Ja. En het zegt zoveel over hoe hij was. Als het seizoen, het zonneschoolseizoen begon, dan instrueerde hij eerst het personeel. Van denk erom jongens, dit zijn de gouden regels. Voordat er überhaupt een kind over de vloer kwam, hamerde hij deze regels in. Nou, een paar toch even noemen. Orde en gezag. Gezag bestaat voor 80% uit orde en tactiek. Als men de kinderen zomaar de lokaliteit in laat rennen, is men al half verkocht. Of deze. Dreigementen uitvoeren, die zul je wel moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld een week mogen kinderen niet meer komen of op de gang staan. En als je dat doet, nooit twee tegelijk. En de kleuters, ook de kleuters zijn niet heilig. En hebben een strakke, zij het vriendelijke hand nodig. En zo kan ik doorgaan. Dan had hij allerlei regels en afspraken die hij erin hamerde. Eentje ter voorbereiding op het kerstfeest. Eerst ging je altijd oefenen voor het kerstfeest in de kerk. Je ging niet zomaar de kerk in. De kinderen die moesten het heilige als het ware ingaan. En werden daar ook allerlei afspraken gemaakt. En die zaten altijd bij de mededelingen. Hij begon met de mededelingen. En helemaal aan het eind van de oefeningen herhaalde hij nog een keer de mededelingen. Zodat ze er goed in zaten. Onder andere gedraag je netjes nu... En ook op het kerstfeest. Zorg dat je niet gewaarschuwd wordt. Want dat is een schande. Maar hij zei er ook bij. Je mag het thuis om bidden. Of alles goed mag verlopen. Dus hij riep de kinderen ook op. Dat het een goed en gezegend kerstfeest mag worden. Ja, wat zegt dit nu als je dit zo voorleest? Het zegt zoveel over structuur, gezag. Veiligheid. Hij hamerde altijd op één ding. Zorg voor orde. Zorg voor veiligheid. Zorg voor rust. Alleen in rust en een goed klimaat, dan kan het evangelie van God kan gedijen. Als het onrustig is, dan zal het zeker niet het geval zijn. En terugkijkend denk ik altijd met respect naar zijn wijze van optreden. Want hij had tenslotte toch wel te maken met in de hoogtijdagen van zo'n 150 kinderen. En in de goede tijden zelfs tot 200 kinderen. En hij werkte met zo'n 20 tot 25 vrijwilligers die het allemaal erbij deden. En als je dan terugkijkt, denk je, ja, wat is dat een leiderschap geweest? Hè? Of je dat nou inhoudelijk leiderschap noemt, of dienend leiderschap, of situationeel leiderschap. Er zat toch wel een hele duidelijke leiderschap in Ome Rick, om het allemaal goed geregeld te krijgen, goed voorbereid te krijgen. En ja, eigenlijk merk je gewoon dat evangelie en kind centraal stonden bij hemzelf. Als je het vroeger over de zondagsschool had, dan had je het over de zondagsschool, niet de zondagsschool Abia, maar dan zei je de zondagsschool van Rick Valkenburg. Je zei niet de zondagsschool van de christelijk gereformeerde kerk of van de Penielkerk. Het was de zondagsschool van Rick Valkenburg. En met name die toevoeging leek net alsof je er wil zeggen, dat heeft het keurmerk. Dat heeft een soort kwaliteitsmerk. Dat heeft een soort open geloofsbrief. Ik weet nog bij mijn sollicitatiegesprek op de Rehoboth-school, het was mijn eerste gesprek daar. En dat ik zei, ja, ik zit ook nog, toen ze vroegen van, wat doe je nog meer naast dit en dat? Ik zei, ja, ik zit op de zondagsschool van ome, nee, Rick Valkenburg. De ome, dat zou wel erg familiair geklonken hebben. En dan zei je, Rick Valkenburg. En waarom zei je dat? Omdat je dacht, dan zal het wel goed zijn. En dat was ook zo'n beetje van zo'n geloofsbrief. Van, nou, als je daarop zit, krijg je niet alleen een goede opleiding, maar dan weten we ook dat het iemand is die gelooft, die de christelijke boodschap wil overbrengen aan kinderen. Het is mooi als je om je heen kijkt, dat alles veranderd is. Kinderen veranderden, het personeel veranderde, je was zelf in ontwikkeling. Onze gemeente veranderde van gereformeerde gemeente naar de christelijk gereformeerde gemeente. En dat er één constante was, en dat was Rick Valkenburg. Dus dat door de tijden heen dat je merkte dat er één vaste hand was die een koers zette voor de zondagsschool. En als we ome Rick herinneren, dan hebben we allemaal zo onze eigen verhalen. En omdat vertellen zo centraal stond in zijn leven, wil ik een kort verhaaltje vertellen om hem te duiden en de betekenis aan te geven voor wie hij was voor ons. Er was eens een man en die was op zoek naar de zin van zijn leven. Hij heette Anoop, wat betekent ongeëvenaarde. Na vele jaren van goede daden en plichtsgetrouwheid wist deze jongeman nog niet wat zijn leven waard was. Hij wist niet wat hij miste. Er was iets van verlangen en gemis. En hij sloot zich ten einde raad aan bij een karavaan van gelukzoekers. En ze trokken een spoor door de woestijn op zoek naar de gouden draad van hun leven. En in een droom zag Anoop, toen hij op reis was, een oude vrouw die aan het spinnen was en waar een stof gewoven werd. En de stof die glansde en het leek wel te leven. En hele werelden kwamen uit haar handen. En ze wenkte de man. En ze zei, als jullie middernacht verder reizen, komen jullie bij een rivierbedding. En deze ligt vol puntige stenen. Neem zoveel mogelijk stenen mee en stop ze in de tassen en kijk bij zonsopgang in jullie tassen. Waarom dan toch? Vroeg de man. En de vrouw die antwoordde, kan ik je nu nog niet vertellen. Maar weet één ding zeker, je zult er geen spijt van hebben als je te weinig stenen meegenomen hebt. En Anoop, zijn droom was voorbij voor hem en hij wilde die droom pakken en hij verloor het beeld. Maar wat hij in handen had, dat was een gouden draad. En direct maakte hij zijn vrienden wakker en hij vertelde hen wat hij zojuist gehoord gedroomd had. En de ene vriend zei, joh, ben je nou helemaal mal? We gaan toch geen stenen mee sjouwen in de woestijn? En een ander die zei, ach, waarom ook niet? We kunnen er allicht één of twee, kun je er meenemen. En toen de zon opkwam, nadat ze verder gereisd waren, keek iedereen in zijn tas. En tot iedereens grote verbazing zagen zij dat de stenen veranderd waren in kostbare glanzende stenen en diamanten. En de een nog mooier dan de ander. En Anoop glunderde. Zijn tassen waren vol. Zelfs de geleende tassen zaten vol. Hij had ze geleend van een ander. Had zijn droom te pakken. Het was een spoor, een glinstering. De gouden draad leidde van het land van zijn geboorte naar de stad van het leven. En als je dit verhaal op je in laat werken, dan komen drie zaken naar voren. De zoeker, de wever en de stenen. En de zoeker, wij allemaal zoals we hier zitten en de jongeren hebben het misschien gehoord, zijn allemaal op de een of andere manier in het spoor van Omerik terechtgekomen. En allemaal hebben we op de een of andere manier een contact met hem gekregen. Als kind, als jongere, als jongvolwassene en als ouderen. En allemaal kwamen we hem tegen als het kruispunt in ons leven, als basis de zonneschool. Als kind met je dromen en idealen en je ontluikende belangstelling voor het geloof in de Bijbel. Als jongere met je ongekende mogelijkheden en je doordringende vragen. Als jongvolwassene met je carrièrewensen en je stelligheden over de Bijbel. Als oudere met je vragen en je puzzels. Je onzekerheden over je zielenheil en over je toekomst. Allemaal, zoals we hier zitten, waren onderweg op reis. Soms zat je op de snelweg en soms zat je op de ventweg. Soms zat je op het hoofdspoor, soms op de zijspoor en soms zelfs op een doodlopend spoor. En op dat spoor kwam je oma Rick tegen. Op reis. Allemaal op reis. En al die vragen die je had, die werden aan hem voorgelegd. Je vragen over je verliefdheid. Over je belangstelling voor het geloof. Over je carrière. Over je roeping voor predikant of voor het ambt waarvoor je gekandideerd was. Voor de carrière stap die je wilde maken. Je kinderloosheid of de mogelijke adoptie. Al die zaken die kwamen jou op het spoor en je was zoekende, maar je wist één persoon die je raakte. En dat was de wever, oom Rick, Rick Valkenburg. Hij was de leider van de zonneschool. En als je met hem in contact kwam, dan was je niet zomaar leider of leidster van de zonneschool. Meestal als kind van 12, 13 bleef je hangen op de zonneschool en werd je gevormd door hem en werd je toebereid tot het grote werk. Want hij zag dat als een belangrijk groot werk om zonneschoolmeester of juffrouw te zijn. Maar als je eenmaal een band met hem opgebouwd had, dan wenkte hij je en nodigde hij je uit of je ging zelf spontaan naar hem toe met al je vragen. Het zegt misschien de jongeren niets meer, maar de Zandstraat 125, daar was het zonneschool. Het uur zonneschool op zondagmiddag, het eindigde niet, maar het begon. Na afloop bleven er altijd jongeren na, er waren altijd personeelsleden die bepaalde vragen aan hem voor wilden leggen en dan nodigde hij je uit om naar Zandstraat 125 te komen. En daar merkte je dat sommigen en velen van ons, ja, iets meemaakten van het geboren worden, het groot worden, het sterk worden, het krachtiger worden, de vragen kunnen voorleggen. En in die stilte van het vertrouwen met oom Rick, merkte je dat meester meneer Valkenburg oom Rick werd. En oom Rick voor menigeen een vaderrol vervulde of een huisvriend werd. Zandstraat 125, dat werd een thuis voor mij en voor velen en een pastorie voor hem en het was zijn schrijfstudio. Maar zijn schrijfstudio stond altijd open. En als je bij hem binnenkwam, dan was er altijd de hartelijkheid. Hij stond op en hij gaf je de heerlijke koffie met korrels en boilerwater klaargemaakt, waar hij 's avonds nog heerlijk een glaasje wijn in deed of wat dan ook. Het had iets kneuterigs, maar het was warm. Het was ja de jaren 50, 60, 70, waar je genoegen deed met datgene wat geboden werd. Hij nam de tijd voor je. Hij ging erbij zitten. En hij stelde je op je gemak. En na afloop bad hij ook altijd met jou om de zegen over de keuzes die je aan hem voorgelegd had. Ja, het was zo dat je daar je ontmoetingen had en dat daar eigenlijk ook zondagsschool was. En dat zegt iets over de warmte die deze persoon voor velen gehad heeft. Als je daar was, dan keek je altijd je ogen uit op die boekenkasten. Vol met boeken, archiefdozen, cassettebandjes, stoffige bureau met allemaal stapels, post en van alles en nog wat. En je dacht, hoe is het mogelijk dat hij daar zijn werk kan doen? En je dwaalde af naar ook zijn eigen werken die erbij stonden, bijna 100 in getal. En dan keek je en dan stelde je hem de vraag, en die vraag is hem door menigeen gesteld, van welk boek houd je het meest? Welke vind je het mooiste waar je aan gewerkt hebt? En dan stelde hij de tegenvraag, van heb je kinderen? Van welk kind hou je het meest? Ja, van allemaal evenveel. Dan zeg je, ja, maar hoe kun je dan deze vraag aan mij stellen? Al mijn boeken zijn mijn geesteskinderen. En ik hou van al mijn kinderen evenveel. En dat is iets wat hem veel zei ook over de ontmoeting die hij had met ons als kinderen of als jongeren. Wat me altijd opviel, en ik kom even terug op die naam Anoop, ongeëvenaard. Daar zit iets in van uniek, bijzonder. Dat je er mag zijn. En dat was bij hem ook. Als je er was, dan was je er ook en mocht je er zijn en waardeerde hij je zoals je was. Met je tekortkomingen, met je vragen, met je twijfels, met je puzzels. En hij zag je staan en hij gaf je een plek in de zonneschool, in weerklank, op de camping de batterijen, op de geestelijke avond, op de reizen van oom Rick. Hij zag jouw talenten. Waarvan wij soms dachten, huh? Komt die bij de zondagsschool? Kon je soms wel eens denken als teamlid, ikzelf eerlijk gezegd ook. Maar dan had hij een bedoeling met jou. Dan zette hij je in de muziekgroep of wat dan ook. Maar hij wist, die jongen, dat meisje, die is op mijn spoor gekomen en die wil ik een plek geven hier in deze zondagsschool, want hij is het waard, nog sterker gezegd. Het is God alles waard dat ik hem ontmoet heb en dat ik hem of haar een plek geef in deze zondagsschool. En zo kon je mensen zien geboren worden en vertrouwen zien krijgen omdat ze een plek gekregen hebben. Als muzikant of iemand die ging organiseren, hij gaf je het vertrouwen. En daarom zeg ik, zondagsschool was meer dan een leergemeenschap, het was een leefgemeenschap waar een binding ontstond met oom Rick. De betrokkenheid met hem, met de anderen, dat heeft alles te maken met liefde voor de kinderen en voor het personeel. Ik vond in de stukken nog een papiertje waarin hij zijn aantekeningen maakte op een van zijn laatste jubileaavonden, waarin hij ook terugblikte op de periode zondagsschool. En op dat papiertje had hij bewust een aantal namen gezet, omdat hij ze niet wilde vergeten. En op dat papiertje, daar spreekt alles uit hoe hij van zijn mensen hield, van zijn kinderen en van het personeel. Ik wil het voorlezen. Er staat punt 1. Van wie je houdt, bewaar je de dingen. Ik ben verliefd op mijn klas. Presentielijst 1951-1953. Ik vond nog een presentielijst van 1955. En daar liggen er meer. En hij gaf altijd aan, omdat je van ze houdt, bewaar je het ook en gooi je het niet weg. En de presentielijsten stonden de namen. En hij hield die namen voor zich, omdat hij ze niet wilde vergeten. Hier zie je onder andere een naam staan van Henny Wallet, Mulderslaan. Dat was die lichting. En ik zie Nelly van Dijk staan. Annie Dorland, dat was de lichting 55, de klas die bij hem zat. Mooi is dat, hè? Je bent geneigd om dingen weg te geven. En dan zeg ik, bewaar ze, want het zijn mijn kinderen. Dat gooi je niet zomaar weg. Nog iets anders, dat is een tweede punt. Waar je van houdt, moet je ook pijn lijden over het lijden. En daar staan hier de namen in die overleden zijn en die hem ontvallen zijn. En die heeft hij toen op die avond ook benoemd. En dat zegt veel over hem. Ik weet altijd, ik heb 10 jaar op de zondagsschool mogen werken, 5 jaar bij hemzelf in de klas. Ik zat in de opleidingsklas, maar de laatste jaren mocht ik ook weer bij hem in de klas terugkeren. Het was een voorrecht. En ik heb veel jaren daarna met hem opgetrokken. Maar altijd kwam het te sprake wie weg waren uit de zondagsschool. Hij had er moeite mee als mensen wegtrokken om allerlei redenen. Kinderen die niet meer kwamen, personeelsleden die afscheid namen of die overleden zijn. Het deed hem altijd pijn als er mensen, kinderen niet meer kwamen. En dat zegt zoveel over zijn liefde voor anderen. Ik weet dat ik mijn tijd overga, maar ik wilde toch nog verder gaan als u het niet erg vindt. Ik merkte in dat alles dat hij een bindend en een verbindend persoon is. En volgens mij heeft dat vooral ook te maken met dat hij in zijn persoon alle uitersten ook vertegenwoordigde. Het was een man van uitersten. Ernstig, maar zoveel humor. Bourgondisch. Maar toch zoveel vaste dagen had hij dan, waar hij trots op was. In zijn werk scherp in de discussies. Maar hij was zo mild in zijn oordelen. Over complexe vraagstukken, abortus, euthanasie, bewapeningswetloop kon hij schrijven en spreken. Maar tegelijkertijd had hij ook een boekje over Neline en de hamster en Billy en Wally op de Titanic. Hij was bekend in het publieke domein. Hij was een bekende Veenendaler, veelzijdig en een brede blik. En toch zocht hij de anonimiteit op en de stilte en werkte hij het liefst op de achtergrond. In zijn optreden had een grote verantwoordelijkheid voor de zondagsschool en al het werk en ook zijn personeel. En tegelijkertijd wist hij dat hij afhankelijk was van de Heere God. Hij straalde gezag en autoriteit uit en tegelijkertijd was hij beminnelijk en meelevend. Hij was rustig en evenwichtig, bedachtzaam, maar toch had hij een vaste koers en een duidelijke hand. Het was ook een man van tradities enerzijds, die vasthield aan het vaste programma. Je hebt het kunnen zien, die filmpjes, het zijn de vaste activiteiten. Maar anderzijds stond hij ook open voor het nieuwe en het vernieuwende. De vrije vertelling was vernieuwend bij ons op de zondagsschool. De gitaren die zijn intrede deden, het was vernieuwend. Als kinderen met een kaarsje in de kerk kwamen, oh, het was oh zo nieuw. Hij heeft wat dingen moeten bevechten intern in de gemeente, maar hij stond er wel voor. Maar hij zei ook vasthouden aan tradities, hoe belangrijk dat is. Ik denk dat als je iemand bent van uiterst, dan kun je ook makkelijker inleven in al die personen die hem opzochten als de wever die met al hun vragen bij hem kwamen. Kom bij het slotstuk. De stenen. Op Zandstraat 125 kwamen hele werelden en beschouwingen uit zijn handen en het leek net een gouden draad in het leven. Een wever die met ziel en zaligheid de tijd voor je nam, afwisselend met humor en diepzinnigheid. Oom Rick, die gaf je bouwstenen mee voor het leven. En niet altijd werd de zinvolheid ervaren. Het voelde soms zwaar en puntig aan. En waarvan je dacht, kan ik dit gebruiken? Maar soms had je er ook spijt van dat je te weinig stenen meegenomen hebt. Maar terugblikkend ervaar je dat die puntige stenen en die zware stenen kostbare stenen blijken te zijn. Bepaalde leerervaringen hebben zo'n bijzondere en rijke betekenis gekregen in ons persoonlijk leven. En dat kan niet anders omdat je zelf op het kruispunt stond van je prille geloof, van je eerste verliefdheid, van je vurige kinderwens en van je eerste baan. Daar ontmoette je hem en kreeg je de bouwstenen mee. Ik wil er 3 noemen die bij mij erin gegrift zijn. De eerste is laat Gods woord spreken. Sta niet tussen God en de kinderen in. Zet jezelf niet op de voorgrond. We waren met z'n allen druk en bewegelijk in je vertellingen. Hij heeft mij zelf persoonlijk veel moeten afleren om niet zelf tussen God en de kinderen in te staan. Over de wasdom. Ik zou God dankbaar zijn als er maar één kind of één oudere tot geloof zou komen door mij. Het gaat niet om mij, maar het gaat om God. Geef hem de eer. Wij mogen zaaien en nat houden, maar hij de wasdom geven. Hij zei dat nog wel eens als we teleurgesteld waren op camping De Batterijen, dat er maar één of twee mensen waren. En dat je wat sip keek en je had je presentatie zo goed voorbereid. En zei die, denk erom Geurt, er zit er één. Maar dat kan die ene nou juist zijn. Het was een les waar ik zelf ook nog doorheen moest bijten. En de derde, de houding. Altijd zei die, wees de minste. Treed terug. Je wint het nooit als je in conflict met een ander bent. Je wint het nooit als je een groot meningsverschil hebt. Wees de minste, zoek het goede in de ander, ook in onze gemeente. Hij nam het altijd op voor onze kerkelijke gemeente. Zoek nooit het conflict op, maar wees de minste. Dat is een les waar je vaak doorheen moet bijten en af en toe, dan moet ik eraan denken. Omar Rik was een kind van God en daarom kon hij deze dingen doen. Het was een knielende en een biddende leider van de zondagsschool. Die zelf begonnen was op de zondagsschool in 1946 bij de gereformeerde gemeente toen nog. Maar het was zijn lust, zoals Psalm 119 zegt, om de anderen vlijtig te onderwijzen vanuit Gods woord. Hij wilde de boodschap van het evangelie tot volle ten recht laten komen. Daar stond hij voor en hij hoopte dat het woord de eeuwigheidswaarde zou hebben. En na 70 jaar, ik memoreer even wat Wim Koudijs straks tegen dominee Van Beek zei. Toen hij overleden is en hij mocht getuigen van het lam, wat hij mocht zien en wat hij tegemoet zou komen, waar hij veel over gesproken heeft, het lam Gods, dat het zo'n indrukwekkende begrafenis was met de laatste dienst waar dominee Van Beek in mocht voorgaan. En dominee Van Beek verwoordde het ook zo. Het was het laatste verhaal van Omar Rik. Het was de laatste getuigenis in onze gemeente en aan vele anderen waar hij een binding mee gekregen had. En we zijn er ontzettend dankbaar voor dat hij ons dat alles heeft mogen geven. Hij had Jezus gezien, het Lam Gods, en het was zijn laatste getuigenis. Klein punt ter afronding. Dat kantoor, dat staat er nog, Zandstraat 125. Ik fietste soms langs en ik kijk altijd nog even naar dat gordijntje. Er is geen gordijn meer, er hangt nu een poster voor. En dan zie ik hem in gedachten achter zijn bureau zitten, krom gebogen, schrijvend, mediterend of biddend. Ik zie het nog voor mij. Het blijft een gekoesterde herinnering die lang bij je blijft in je hart. Hij gaf ons zijn verhaal. En hij gaf ons ook de opdracht om dat verhaal weer door te geven. En soms zijn er dan van die momenten dat je in je zak voelt en dan voel je een steen. En dan zeggen Linette en ik wel eens, wat zou Omar Rik gezegd hebben? Wat zou hij gedacht hebben? Hoe zou hij gereageerd hebben? Dan voel je weer een van die lessen die hij je ooit meegaf. En soms voel je een gouden steen bij je hart. En dan mag je het uitzingen. Het Lam van God waar hij voor stond. En ik weet dat hij er moeite mee gehad zou hebben. Als er zoveel over hem gesproken is. Want hij zei altijd niet ik. Maar hij. Hij alle eer. Niet ik op de troon. Maar hij op de troon. Dat was zijn getuigenis. En eigenlijk wil ik daar ook mee afsluiten. Hem alle eer. Hou vast die draad, het blijkt een gouden draad in het leven te zijn. Tot zover iets over Rik Valkenburg.
Bedankt, Geurt. Ik wil even iets voorstellen voor het programma. Want de maaltijd staat namelijk klaar en de soep is ook wat vroeger binnen. Dus eigenlijk is het buffet klaar. Dus ik heb niet even met Kees en Dits kunnen overleggen. Maar ik stel voor dat we het buffet beginnen. En dan, we hebben op zich ruim de tijd. Dus dan doen we jullie beiden tussendoor. Als jullie het goed vinden. Kees, waar zit je? Oh, daar. Vind je het goed, Kees? Oké. Okay. Heel goed. Het buffet staat helemaal klaar. De kost heeft het met twee fijne mensen uit het jeugdteam klaargezet. Hoe gaat het in zijn werk? Het staat hier in de hal. En we gaan via die deur. Lopen we langs de tafel, pak je de broodjes en de soep. Misschien eerst de soep. En door die deur gaan we weer naar binnen. En dan, we eten het hier gewoon op, de maaltijd. Ik wil eigenlijk vragen aan mijn vader of die met ons wil beginnen voor de maaltijd.
Zal ik maar beginnen. Trouwe God en Vader, dank u wel dat we op deze manier hier mochten zijn. We hebben net het verhaal gehoord van Geurt, heren. Wat maakt het veel indruk? Wat komt er heel veel terug in ons hart, heren, in het verleden wat we mochten meemaken met oma Rick. Het is goed, heren, en we willen straks verder gaan, maar voor die tijd willen we eerst gaan eten. En we bidden om uw zegen ook over de maaltijd. Heren, mag het zijn tot versterking van het lichaam. Mogen ook onderling goede gesprekken hebben. En mag het alles zijn tot de eer van uw naam. Dat was ook de roeping van oma Rick. Altijd soli deo gloria. De Heere alleen zij de eer. En dat willen wij ook deze dag bedoelen. Heere, zegen zo de maaltijd om Jezus wil. Amen.
meneer Verzwetselaar. Ik heb nog tegen uw zoon verteld dat ik jaren geleden de hond stond om een hoge peper te brengen. Daar was u op vakantie.
Thank you. Thank you.
Even een paar praktische puntjes. Er is eten in overvloed nog, dus ik zou zeggen loop rustig nog een keer langs, vooral nog een keer langs. Over ongeveer 10 minuten gaan we verder met het programma, maar dan gewoon rustig blijven doorweten zou ik zeggen. En dat duurt dan ongeveer 2 keer kwartier, onder de maaltijd dus. En daarna hebben we nog ijs na. Thank you.
Dat is leuk.
En dus wat jij naar foto's hebt, zoek ze zo op.
Goed, mensen. Ik stel voor dat we verder gaan. Kees van Dolland zal nu zijn herinneringen aan de zondagschool met ons delen. En gelijk aansluitend wil ik Dits vragen om dat ook te doen. Dus ik geef Kees graag het woord.
Ik ga niet achter dat kathedertje staan, want dat vind ik maar niks. Ik kijk de kinderen graag liever gewoon recht in het gezicht aan. Zoals ik het altijd gedaan heb en mocht doen. Maar het was 1980, als ik het nog goed herinner. En dat ik bij oom Rick in de klas zat. En dat oom Rick tegen mij zei, het wordt nou toch wel eens een keer tijd dat jij een keer dankt aan het eind van het uurtje. Ik zei, nou dat is niks voor mij. Daar begin ik niet aan, dat kan ik niet. Hij zei, je zult het toch moeten doen en anders zul je toch een keer moeten overwegen om van zonder slaaf te gaan. Ja, daar sta je dan. Wat moet ik dan doen? Maar ik heb op dat moment gekozen voor het laatst om van de zonneschool af te gaan. Dat zag ik niet zitten. En aan de andere kant, ik had ook helemaal geen interesse meer in zonneschool, want ik wou wel wat anders. Ik had geen zin meer. Ik denk van, ik wil de zondagmiddag lekker naar bed. Dat vind ik eigenlijk veel lekkerder. Alleen? Ja, alleen ja. Maar toch, de zonneschool die liep me niet los. Het was 1988, met kerstfeestviering zat ik in de kerk. En het was toch mooi. Dat verhaal van oom Rick vooral. Maar ook de optreden met de kleine kinderen en vooral de kleintjes. Wat oom Rick zei altijd, het mooiste bewaren voor het laatst. En dat is klas 1. En op oudjaarsavond ben ik naar oom Rick toegegaan. Het was al na middernacht, het was al nieuwjaarsdag eigenlijk. Oom Rick de hand te schudden op Zandstraat 125, waar was hij altijd tot midden in de nacht, met nieuwjaarsdag. En ik zei tegen oom Rick, ik wil toch weer terug naar zondagschool. Ja, dat is goed, maar dan moet je wel op vertelcursus me leren vertellen. Ja, maar dat kan ik ook niet. Daar begin ik niet aan. Dat is niks voor mij. Hij zei, ja, dan moet je een keuze maken, of op vertelcursus, of je moet maar zien wat je doet eigenlijk dan. Maar ja, toch. Ik ben met oom Rick in gesprek gegaan. Veel gesprekken gehad met oom Rick. En uiteindelijk toch gezegd van nou is goed, ik wil wel vertelcursus. En samen toen met Klaas van Kruisen ben ik toen op vertelcursus gegaan. En niet lang daarna mocht ik ook mijn eerste verhaal doen. Bij oom Rick. Dat was wel een stukje veilig. Oom Rick zat net zoals Wim. Zo naast je. En die keek dan met een bepaalde blik zo in de klas. Alle kinderen keek je aan. En dan met zo'n donkere blik. Nou je durfde niet te verblikken of verblozen. Want dan keek oom Rick aan en dan was zijn vingertje het alweer. En dat was wel veilig. Dus je kon zo rustig naar oom Rick gaan staan om te vertellen. Dus ik mijn verhaal voorbereid. Zweten. Op het kantoortje bij oom Rick zelfs nog verteld een paar keer. Hij zei, als je het zo vertelt, dan komt het goed. En ik mag vertellen over Zacchaeus die geroepen werd. Door de Heer Jezus. En ik stond daar zo in de klas. En ik wou mijn verhaal doen. En ik heb mijn verhaal gedaan. Ik heb alles verteld. In nog geen 3 minuten. Ja. Ik was zo zenuwachtig. De eerste keer. En oom Rick zei, wat doe je nou? Nou moet ik weer lang vertellen. Ik zei, maar dat geeft niet, want u kunt goed vertellen. Ja. Maar dat was de eerste keer. En die drempel, dat was eigenlijk de drempel. Eigenlijk. En daaroverheen, dan wordt het wel ietsje makkelijker. Het ijs is gebroken. En na het verloop van tijd kwam ik in de klas. Samen met Gerco Blankenstein ben ik begonnen. En met Henrike Vermanen. Dat was mijn eerste klas. En dat heb ik het ook goed aan mijn zin gehad. Zij hebben mij ook geholpen. We hebben het samen met z'n drieën ook gedaan. En ook niet alleen wij drieën, maar we hebben het als team mogen doen. Het team was groot. Er waren er velen die meededen in het team. En de jaren gingen voorbij. En de hoogtepunten waren er ook natuurlijk. Zoals wat we net ook al wat gezien hebben. Het Uilenbos. Het kerstfeest. Dat was eigenlijk het grote hoogtepunt eigenlijk. Paasfeest, Pinksterfeest in de kerk. En ook, wat oom Rick ook wel wou weer op een gegeven moment, dat was zijn verjaardag vieren in de kerk. En met het team wat het toen was, hebben we toen ook in de kerk een zaaltje gekregen ook. Toen de tijd was nog Roel van Zwetselaar onze koster. En hij was toen ook samen met zijn vrouw onze butler. En hij heeft toen heel goed voor ons gezorgd. En oom Rick vond het fijn om met zijn teamleden om hem heen te zitten. Zijn verjaardag te vieren. En die gezelligheid, die sfeer die dan hing. Ja, dat was voor hem onbeschrijfelijk eigenlijk. Dat was zo mooi, dat vond hij zo fijn. En we hebben het ook verschillende keren toen ook mogen doen, zijn verjaardag vieren op die manier. En ja, ik ga niet het verhaal van Geurt nog een keer vertellen, want dat, die herinneringen zijn er ook natuurlijk. Je bent daar veel geweest. Ik zei tegen Arie nog vanmiddag, als de muren konden spreken op Zandstraat 125, dan bleven ze spreken, want er kwam geen eind aan, zoveel mensen zijn daar geweest. Maar er kwam ook een dieptepunt. Want op 21 april 1994 hoorde dat oom Rick ziek was, getroffen door een hartinfarct. En 23 april overleed hij. En dan is het op het moment dat je net in een gat valt. Oom Rick valt weg. Het lijkt of de zonneschool wegvalt. Want alles draaide ook op oom Rick. En hoe gaan we dan verder? Gaan we wel verder? Kunnen we wel verder? Maar Gods werk gaat altijd door. Het stopt niet. En dat is een troost. Dat is ook fijn om te weten dat het werk doorgaat. Want het werk kon ook doorgaan. En daarna heeft er Evert van Maanen de draad opgepakt. Als voorzitter van de zonneschool. De kaart mogen trekken. En later ook Annieke Diepenveen. Els van Kruisten. En Anita Dirks heeft het nog een poosje gedaan. En daarna hebben we het als team verder ook nog het laatste stuk ook gedaan. Het werk ging door. Alleen het aantal kinderen dat daalde. Het werd minder en minder. En wat moet je dan op een gegeven moment doen? Moet je dan het werk door laten gaan? Of moeten we toch een punt achter het zonneschool zetten? Een punt achter de zonneschool, dat was moeilijk. Want een punt zetten als iets wat met liefde gedaan wordt, liefde vanuit je hart, en in één keer is het stop. En dat viel niet mee. Ik heb ook geprotesteerd, van dat wil ik niet, ik wil niet stoppen, we willen doorgaan. En toch hebben we toch gezegd, nou goed, dan gaan we nog een half jaar door. En dan moeten we toch stoppen. En afgelopen kerst zijn we ook gestopt. In de kerstgezinsdienst, daar was een mooi blok in gereserveerd ook voor de zonneschool. En een beetje traditioneel, zoals het vroeger ook altijd deed, ging. Eerst een gedeelte met de kinderen, declamaties, versjes zingen. Daarna een personeelslied. Dat zullen jullie misschien ook nog wel weten, tenminste zeker de ouderen nog wel, dat een personeelslied gezongen werd. En daarna ook het vrije verhaal. Dat werd gedaan door Marinde de Bruin. Vroeger was dat Marinde Schuurman. Misschien kennen jullie die nog wel. En dat was dan het blok van de zonneschool. En zo konden we het ook een waardig afscheid nemen. Afsluiten van het mooie werk wat al die jaren nog gedaan mocht worden op de zonneschool. En dat werk, dat vergeet je nooit meer. Als je dat daar een paar jaar mee hebt mee mogen draaien, of misschien wel wat langer hebt mee mogen draaien, dan blijven die herinneringen toch altijd in je hart. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, het is net zo'n film die je heel vaak voorbij ziet komen. Zeker op zo'n moment als vandaag, dat je met teamleden, oud-teamleden met me praat. Dan komen de herinneringen weer boven, je gaat weer terug. En dan zie je die film weer gaan. Het blijft je altijd bij. En dat zal bij u ook zo zijn. En ik weet nog dat oom Rick, in de zondag voordat hij stierf, bleef altijd een poosje bij hem na. Dan zaten we nog een half uur of soms een uur samen ook te praten. Over het zonneschoolwerk, over andere dingen. En voordat ik wegging, zei oom Rick tegen mij. Ik zeg geen tot ziens tegen jou. Maar ik zie je bij de goede herder. En dat begreep ik helemaal niet, wat oom Rick daarmee bedoelde. Ik zie je bij de goede herder. En daar zullen we elkaar straks weer zien. En ik heb het helemaal niet begrepen, tot op het moment dat ik hoorde dat oom Rick overleed. En oom Rick wist dat hij binnenkort zou sterven. Hij had op dat moment afscheid genomen, ook van mijzelf. En dat liep me niet los, dat heeft me ook heel erg aangegrepen. En nog soms, nog vliegt het me wel eens aan, dat oom Rick op dat moment afscheid nam van mij. Ik heb hem ook niet gezien, ik heb ook geen afscheid genomen in het ziekenhuis. En later begreep ik ook waarom ik daar niet meer geweest ben, want ik had al afscheid genomen van oom Rick, ik hoefde niet meer. En dat maar even toch heel bijzonder was dat. Het was als het op dat moment je vader afscheid van me nam. En hij stierf. En we hebben later ook over samen ook mogen praten, ook met anderen. En het verdriet, het is er nog heel vaak ook. Vaak blijft het nog bij, dat oom Rick er niet meer is. En je hebt vaak het moment van je neiging om weer op oom Rick te leunen. Maar we hoeven niet over oom Rick te leunen, we moeten juist verder. Want oom Rick zei van niet mij, maar kijk maar verder. Kijk maar naar de horizon. En daar moet je zijn. En daar heeft hij ons op gewezen, daar heeft u en jullie ook op gewezen. Kijk maar naar de horizon, als je tafel doet, dan doe je het goed. Dan ben je juist goed bezig. En ik wil ook, met de gezinsdienst hebben we ook een gedicht voorgedragen van over het zonneschoolwerk. En met dat gedicht wil ik ook afsluiten. En daar staat ook boven de zondagschool. Ik ging elke zondagmiddag naar een schooltje om de hoek. Met een kwartje voor de zending, veilig in mijn nette broek. De juf heette me welkom, ik vind het fijn dat je er bent. En ik stopte in het busje, braaf mijn 25 cent. Daarna ging de juf vertellen over Mozes, over Rut. Maar ik vond het allermooiste over Jozef in de put. Op het orgel, op de gitaar, werden liedjes begeleid. Hoger dan de blauwe lucht, daar zongen we toen in die tijd. Elke week werd er een plaatje door de juffrouw uitgedeeld. En daarop werd dan het verhaal mooi van die zondag uitgebeeld. Met de kerst kreeg ik een boekje van het huisje in de sneeuw. Zo ging het in de jaren van de nu voorbije eeuw. Ik ging elke zondagmiddag naar het schooltje op de hoek. Met een kwartje voor de zending, veilig in mijn nette broek. Het waren kostbare momenten. Nee, die school bestaat niet meer. Maar daar vond ik eens de basis van de liefde van de Heer. Nu hier achter mij wat mensen uit de voorbije jaren, die alle met liefdevol inzet op de zonneschool aan het werk waren. Vanuit het grote licht en de liefde het verhaal te mogen vertellen van het lam. Die boodschap aan al die vele kinderen dat uw zoon voor ons ter wereld kwam. Velen gingen elke zondagmiddag naar het nu het schooltje in de kerk. Voor Abia is het de laatste keer, maar God gaat door met zijn werk. Want aan ieder zal het horen, dit zo kostbare verhaal. De Christus is geboren en die liefde is voor ons allemaal.
Dank u wel.
Ja, dan mag ik tot slot ook nog wat vertellen over het campingwerk. En misschien dat het voor sommigen best vreemd is, van wat moeten we nou met campingwerk? We komen toch voor een reunie van de zondagschool. Toch denk ik dat het voor de meesten van u wel begrijpelijk is. Want hoe ging dat? Wij hadden met Pinksteren, onze Pinksterviering in de kerk, met de kinderen van de zondagschool. Maar 's avonds zaten we weer bij elkaar, want dan gingen we bidden voor het campingwerk. Want dat ging dan beginnen. En in feite gingen we gewoon door. We hadden helemaal geen vakantie. We gingen gewoon verder in de vakantie. Alleen dan gingen we vertellen op de camping. Want ergens in 1967 is besloten dat het evangelie wat aan de kinderen in Veenendaal op de zondagschool werd verteld, toch ook verder moest. Het moest ook naar kinderen die misschien wel helemaal niks wisten van de Heer Jezus. En toen zijn er plannen opgevat om contact te leggen met Camping de Batterijen. Familie Nap destijds was daar geloof ik toen het beheerders-echtpaar. En zo is het campingwerk van start gegaan in de buurt van Veenendaal. En we konden gemakkelijk heen en weer gaan, dus dat was ook heel praktisch. En we mochten daar ook het evangelie gaan brengen. En we begonnen dus altijd met die bidstond op het Pinksterfeest. Er was nog een keer een bidstond, dat was dan vlak voor het kinderwerk begon. Dan kwamen we nog een keer bij elkaar, voordat de 3 weken kinderwerk startte. En aan het einde van de zomer, als we 8 keer dienst hadden gehad, dan hadden we de dankstond. En daarmee was het seizoen dan weer afgesloten. En zo vulden we die zomer met het campingwerk. Nou, als je op eerste Pinksterdag dan aan de beurt was, dan kon je wel een hele drukke zondag hebben. Het kon zelfs zo zijn dat je al om 10 uur op de camping moest zijn, want op eerste Pinksterdag was ook de eerste dienst. Tentdienst heette dat. Nou, het was eerst wel een tent, maar het werd een houten keet en later zolder boven de receptie van de camping. Maar het bleef altijd tentdienst heten. En die eerste was dan de eerste Pinksterdag, maar voordat de dienst was, werd er al licht en waarheid verspreid. Nou, ik weet nog goed. Ik vond altijd met vrees en beven, want er waren hele aardige mensen op de camping, maar er waren ook heel veel honden. Je mocht je hond meenemen en je wist maar nooit, dan kwam je daarbij zo'n caravan en dan ineens kon er een hond tevoorschijn schieten. Nou, ik vond het echt, ik was altijd heel blij als ik het rondje weer gemaakt had. Want dan moest je ook nog de mensen uitnodigen voor de dienst. Nou, dat vond ik eigenlijk ook best wel heel eng, want ja, daar zaten die mensen heus niet op te wachten. Maar nou ja, goed, dat deed je dan als je ze per ongeluk sprak. Vond ik het nooit zo erg als ze nog sliepen, maar dan kon je gewoon licht de waarheid neerleggen en dan ging je weer. Nou ja, toch kwamen er altijd wel mensen in de dienst. Er waren een aantal vaste gasten, eigenlijk mensen die er altijd waren. Die waren daar op de camping. Die gingen dan op zondagmorgen niet naar een kerk in Veenendaal, maar die kwamen gewoon bij ons op de zolder, in mijn geval meestal. En die bezochten daar de dienst. En dan zaten er eigenlijk altijd wel meer mensen, want we hadden iemand voor de liturgie, we hadden iemand die las, we hadden iemand die bad, we hadden iemand die de toespraak deed, we hadden iemand die orgel speelde. Dus je had zo, de mensen die licht en waarheid hadden verspreid, dus je had zo een heel clubje bij elkaar. Nou, en dan zeker in de weken dat we ook kinderwerk deden, dan waren er ook altijd wel kinderen en dan waren de teamleden. En die kinderen die mochten ook wel eens een lied zingen in de dienst. Soms kwamen er dan ook ouders mee. En dan was het natuurlijk heel mooi om op die manier dan ook je dienst te vullen. En zo hebben we toch heel wat hele mooie diensten daar met elkaar mogen hebben. En ik denk dat voor een aantal, ook van die hier zitten, daar de eerste preek eigenlijk gehouden is, daar op de camping. En dat dat later doorging in de gemeente. Onze vaste liturg was eigenlijk altijd oom Rick. Die was onze vaste liturg. Toen we eenmaal naar de zolder gingen, was dat best even moeilijk voor, want toen moest hij een trap op. Nou, dat was best een hele, maar hij heeft het gedaan. Hij is er toch altijd tot het eind dat hij kon, is hij daar geweest. De trap op naar boven, op de zolder, en daar deed hij de liturgie. Maar we deden meer. Niet alleen die zondagse diensten. We hadden sing-ins. Die hielden we in de buitenlucht als het even kon. En in mijn herinnering was bijna altijd mooi weer. Ik weet niet of dat echt zo was, maar we hadden altijd mooi weer. En heel vaak na afloop werd er nog een duik in het zwembad genomen door de mensen, want dat kon dan ook. Nou, dat was toch wel heel bijzonder dat we op die manier ook het evangelie mochten brengen via de muziek. Er werd bezoekwerk gedaan. Dat deden we ook nog. Heel jarenlang. In tweetallen de camping over. En dan aankloppen bij de tenten, bij de caravans. En dan aan de mensen vragen wat ze ervan vonden dat wij daar op de camping waren. Nou, dat vond ik ook best spannend. Ik was altijd blij dat ik eigenlijk altijd op bezoek mocht met iemand die gemakkelijk het ijs kon breken. Ik had Arie nog wel eens bij me. Was heel prettig. Want Arie, dat was zo leuk. Dan zei, waar komt u vandaan? Ja, daar en daar. Oh, en dan wist Arie altijd wel iets, want hij was overal in Nederland geweest. Dus dat was heel makkelijk. Ze hadden altijd een hele goede binnenkomer. Nou, zo kwam er dan vanzelf een gesprek op gang. En ik moet zeggen dat die gesprekken eigenlijk meestal wel heel ontspannen waren. Want ja, mensen waren op vakantie. Dus ja, nou prima, ze hadden de tijd. Ze wilden best een poosje praten. En er kwamen ook best wel vaak hele persoonlijke dingen naar boven. Ook verdrietige dingen, want ja, ook al ben je op vakantie, je neemt wel jezelf mee. En dat kwam dan toch vaak ook wel weer terug in de dingen die we te horen kregen. Maar daar zijn best ook mooie contacten uit ontstaan. Ik denk zeker, Arie heeft hele mooie contacten daar ook gehad en aan overgehouden. Maar het mooiste vond ik zelf toch altijd het kinderwerk. Dat had toch wel helemaal mijn hart. En dat hebben we, elke zomer deden we dat 3 weken. Dan was de vertelling, dat ja, vond ik zelf helemaal het fijnst om te doen. De vertelling houden voor de kinderen. Maar dat was ook niet het enige, want wat hebben we veel gezongen. Altijd met die flappen, nou jullie weten het vast nog wel. En was altijd weer populair van wie die flap dan vast mocht houden, waar het lied op stond. En dan zongen we met elkaar, nou geweldig. Ik denk dat er nog heel veel mensen in Nederland zijn die die liedjes zich nog wel herinneren. Ook al horen ze ze misschien nooit meer, maar als je ze zou gaan zingen, net zoals dat met dat lied van Aad was, dan zal dat gewoon weer boven komen en dan zullen ze het weer zingen, dat weet ik zeker. We hebben zoveel wat dat betreft mogen doen en de kinderen ook mee kunnen geven. Het veranderde wel ook wat het kinderwerk. Het werd toch wat professioneler in de loop van de jaren. Er kwamen wat sketches bij en toneelstukjes. De werkjes werden veel creatiever. Alleen maar knippen plakken, daar kon je op een gegeven moment ook niet meer mee aankomen. Dus het moest wat allemaal wat uitgebreider. Op een gegeven moment gingen we de groepen splitsen. De kinderkaravaan kwam ook naar de camping. Daar gingen de jongste kinderen dan naartoe. En de oudste kinderen bleven op de zolder. En zo splitsten we, zodat we op leeftijd aan konden bieden. Nou, we hebben daar hele mooie dingen kunnen doen. Er zijn zelfs jaren geweest dat we ook een middag- en een avondprogramma aanboden. Kijk even naar Marian, die weet natuurlijk nog helemaal. Zaten daar een hele week met het team, bleven daar zelf ook slapen. En deden allerlei activiteiten, van sportwedstrijden tot filmavonden, koffiebaravonden, bijbelstudies, kleintje publiek. Nou, wat hebben jullie allemaal niet gedaan? Echt heel goed, ja, Kees ook. Het was natuurlijk heel geweldig wat daar toen allemaal plaatsvond. Het mooiste compliment wat ik zelf zo heb ervaren is, denk ik, dat op een gegeven moment, toen gingen het beheerders-echtpaar trad wat terug en er kwam een nieuw echtpaar en die zouden de dingen dan een beetje gaan regelen op de camping. En die zeiden, ja, dat jullie nou altijd een kerk laten komen die hier zomers het kinderwerk organiseert, nou dat is niet meer van deze tijd, dat kan niet meer. We gaan een recreatieteam inhuren, betaald, die moeten professioneel werk leveren, die kerk, dat is gewoon gedaan. Nou, dat vonden wij natuurlijk best heel moeilijk. Maar wat was het mooie? Een jaar later kwamen ze bij ons terug. Iedereen vroeg, waar zijn nou de mensen van de kerk? En het was helemaal niet leuk meer dat wij er niet meer waren. En we konden zo weer terugkomen. Nou, dat heb ik zelf toch wel als een geweldig iets ervaren, dat dat zo is gegaan. Dat de Heer het ook zo geleid heeft, dat we toch weer het werk voort mochten zetten, tot de camping ophield te bestaan. Want de camping is er niet meer. Hij is helemaal verdwenen. En daarmee is ook het werk op de camping gestopt. Kijk, ja, mooi is dat. In de laatste jaren zag je dat natuurlijk steeds meer, dat er mailadressen uitgewisseld werden, ook met de kinderen. En Marianne heeft nog steeds via Facebook ook contact met kinderen van toen. En dat is wel heel mooi dat je dat op deze manier nog steeds kan voortzetten. Ik weet dat ik zelf al een tijdje gecorrespondeerd heb, maar dat is op een gegeven moment doodgebloed. Maar dat je op die manier toch heel lang nog contact kunt houden. Nou, zo denk ik dat we allemaal onze herinneringen hebben. Hele mooie dingen hebben beleefd met elkaar. Veel plezier gehad met elkaar. Maar ook opgebouwd zijn in het geloof.
Zo met het ijs gaan pakken. Er zit weer een nieuwe batterij in, hoor ik.
Brengen het ijs.
Oh, het ijs wordt gebracht, dus u kan gewoon blijven zitten. Even kijken. Ik stel voor dat we zingen met elkaar lied 376. Als je bidt.
Is dat volgens mij?
Als je bidt, zal hij je geven. 376. Als je bidt, zo. Die is er niet, die is even bezig. Oh.
Hallelujah.
Even een grote applaus voor de mensen die de hele catering verzorgd hebben. Bedankt jullie.
eentje.
Goed, mensen. Ik had officieel nog op het programma staan. Als er nog mensen zijn die iets zelf willen delen hier voor de groep, dan kan dat nu nog. Dus degene die dat graag willen doen, die kunnen daar nu gebruik van maken.
Wij woonden op de Munnikenweg in Veenendaal. En er was een heel eind bij de zondagsschool vandaan, bij de kerk vandaan. En dan mochten wij natuurlijk ook met kerst mochten wij meedoen met het oefenen, met het blokfluit spelen. En dan kwam oom Rick ons elke maandagavond halen, ik denk wel een maand lang, met het dafje. En dan ging die dus expres ging die over de Geertseweg. Daar had je dan die heuvel, hè? En dan vol gas in dat dafje. En wij met z'n vieren achterin naar die heuvel toe. Hè. En als we net bij die heuvel waren, bovenop de rem. En dan knikten we keihard naar voren af en toe. Maar de andere keer deed hij het weer anders. Dan ging hij weer met vol vaart eroverheen. En dan werd je compleet gelanceerd. Maar als je eraan kwam, kon je natuurlijk nooit over die heuvel heen kijken. Want je wist niet wat er aan de andere kant zich bevond. Toen heb ik hier bijna een ongeluk gehad. Nou, hij schrok zich naar. Werkelijk waar. Maar het is allemaal goed gekomen. En het was een feest elke maandagavond weer. En dan bracht hij ons ook weer keurig thuis. Nou ja, keurig. Het was een spookrit was het. Maar die herinnering zal ik ook nooit vergeten. Het was werkelijk geweldig.
Wie volgt? Het lijkt mij op zich goed als we als met elkaar afsluiten. En er zijn een aantal mensen die ook hebben aangegeven ook vanavond nog iets te hebben. Dus het lijkt me goed als we afsluiten. En het programma loopt gewoon tot 7 uur. Dus blijf vooral zitten als jullie daar nog willen naspreken of wat dan ook. Maar ik zou eigenlijk Dominic van Beek willen vragen om met ons te sluiten. De muziek is even bezig, dus ik denk dat we het even zo doen. En dan dat zingen, dat kunnen we nog genoeg morgen, denk ik. Nee. Ja. Oh ja. Ja, dankjewel.
We hebben zoveel moois gehoord van de zonderschool en van het campingwerk en van de geweldige inzet van oom Rick. Het kan niet anders ook zeggen dan, we moesten met elkaar dat gedeelte nog maar eens lezen. Dat ik de allerlaatste keer bij hem gelezen heb in het ziekenhuis. En dat is uit Romeinen 5, de versen 6 tot en met 14. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen, en een aantal bedroeg 10.000 10.000-tallen en 1.000 1.000-tallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dit gedeelte dat kwam vrij snel weer bij me boven toen ik het verzoek kreeg om deze middag te sluiten. En nadat ik het programma gelezen had, werd me dat helemaal wel helder dat dat dit gedeelte moest worden. Want een paar dingen zijn mij uit die periode, laat ik maar zeggen, van Omer Rick toch wel heel sterk bijgebleven. Veel dingen zelfs, maar een paar dingen die op je netvlies staan ingebrand en in je geheugen. Met name dat laatste, ik mocht erbij zijn toen hij ging sterven. En zijn grote verbondenheid aan de zonderschool had hij mij meermalen laten merken en meermalen ook verteld. Maar op dat moment, ik meen dat Connie er ook bij was, Connie Vermaan, en ik meen dat moeder Vermaan en de moeder van Connie er ook bij was, dat hij zei, dat moet je nog maar eens lezen, maar met name, je moet nog maar eens een keer voor me bidden en dan ga ik sterven. En dit bijbelgedeelte dat kwam naar boven en heb ik hem nog gelezen. Het lam dat waard is om de aanbidding te ontvangen. En Omer Rick ging naar huis. En een poosje later ging ik ook naar huis, maar je draagt het mee natuurlijk. En dan komt dat zo naar je terug, naar die al die jaren met hem opgetrokken te hebben. Toch wel een zekere zin. Ik ging nog wel eens naar hem toe, zo 's avonds op de Zandstraat 125. En dan zat je er even en kreeg je een koekje in je hand gestopt. Dat haalde hij ergens vandaan en een kopje van die koffie, zo even al genoemd. En dan had je met elkaar een heel goed gesprek. Maar de eerste keer, herinner ik me nog, was ik best wat zenuwachtig. Want ik had al die boeken van hem, gelezen, die interviews met Pushinger. En dat waren toch knappe boeken, hoor. Ik denk, wat zal die man me toch allemaal te vragen hebben? Nou, niks. Het was allemaal zo gemoedelijk en zo vriendelijk en zo bewogen dat, ja, de klik die was er al heel gauw. En toen ik daar die laatste keer dan bij hem stond, ja, dan gaat er best heel wat zo door je heen. Hij heeft veel voor de zonderschool gedaan en het is gewoon goed, denk ik. Als ik het zo mag zeggen, dat klinkt dan een beetje eigenwijs, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is gewoon goed om dat zo vanmiddag eens wat terug te laten komen. Het verhaal van Geurt ook en van anderen die hier vanmiddag het woord gevoerd hebben. Dan zie je heel zo'n periode weer voor je. En dan mag je weten dat de woorden die gesproken zijn nooit leeg terugkomen, zegt de Bijbel. Dat is heerlijk als je zo je werk hebt mogen doen. Het liefdewerk was dat voor hem. Wat rijk als je zo zelf een getuige mag zijn. En ja, het is toch een machtig iets als je mag zeggen, daar ligt al mijn hoop. Het lam dat het bloed gegeven heeft. Het lam waar hij ook zo graag van sprak en van zong. De enige hoop die een mens houvast geeft voor nu en voor straks. Hartelijk dank dat ik vanmiddag hier ook even mocht staan. Hartelijk dank, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, moet iemand anders zeggen, maar laat mij het ook maar zeggen, ik heb 16 jaar hier gestaan, voor al het zonderschoolwerk, voor de inzet van jullie allemaal. En anders dan moet iemand strakjes dat maar overnemen. Ik ben uiteindelijk ook ouder dan jij, hè? Dus ik mag dat zo wel zeggen.
Ik had het gehoopt dat u het zou zeggen.
Ja. Het was heel fijne jaren zo met elkaar op te trekken. En ik vind het heel fijn dat ik hier zo eventjes mag staan. Zullen we nu samen de Heere danken. Heere de hemel, wij danken u ervoor dat deze middag er mocht zijn. Dat teruggedacht mocht worden. Dat een reunie gehouden mocht worden. En nog is. En iedereen heeft zo zijn eigen gedachten, zijn eigen herinneringen. We hebben dat vanmiddag gemerkt in de verhalen die naar voren zijn gekomen. De verbondenheid, de angst om te bidden, de angst om te vertellen en toch overwonnen worden door uzelf. Heren, wij willen u vragen, wilt u al dat werk dat gedaan is op de zonderschool, al dat werk op de camping, de batterijen, waar we heel wat keertjes op die zolder gezeten hebben, wilt u dat zegenen, wilt u het achterhalen? Heere, tot eeuwigheid, tot eeuwigheidsvreugde. Wij hebben samen uw woord gelezen en u hebt ons willen wijzen op het lam dat geslacht is. Het lam dat tegelijkertijd ook de leeuw was uit de stam van Juda, maar die lam wilde worden, die de Vader op het altaar gegeven heeft. En daarbij ook nu zegt, zie op hem, want alleen in hem is voor eeuwig behoud. De overledene Heere al jaren geleden liet graag zingen, dat ik zijn lievelingslied denk ik, welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wilde staan. Dat komt dat hier uit, die in de plaats van zijn volk zijn leven gegeven heeft, opdat zij houvast zouden hebben voor nu en altoos. Gedenk ons ook verder vanavond, brengt u ons allemaal weer veilig thuis, geeft u ons ook morgen weer een goede zondag. Wij vragen het u uit genade met een dankbaar hart. Om Jezus wil. Amen. U mag toch blijven? Ja.
Bedankt dominee. Ook fijn dat u wilde afsluiten. Dat was ook gebruikelijk bij de kerstdienst hè, dat u afsloot. Dus ik vind het ook mooi dat u dat nu wilde doen. Dominee Van Beek zei het al. Ook namens ons, namens de commissie, hartelijk dank voor jullie komst. Fijn dat jullie er waren. Ik zou zeggen, blijf nog even rustig napraten en wat spullen kijken als u dat wil. En, want we hebben tot 7 uur ook gepland. Ik wijs nog even toch op de collecte voor de dekking van de kosten. Ja, ik mag het geen collecte noemen. Maar het staat vrij om daar iets achter te laten. En een goede reis voor de sommigen die... sommigen moeten nog een eind reizen hier vandaan. Een goede reis ook terug. Ik zal nog jullie beloven de foto rond te sturen. Hè? Jullie hebben allemaal de meeste van jullie staan op de groepsfoto van aan het begin van het programma. Die zullen we als commissie nog even rondmailen aan jullie, zodat jullie ook een blijvende herinnering hebben aan deze dag. Bedankt. Er wordt u nog wel voorgesteld om lied 120 samen te zingen. En dat zullen we, dat geven we graag gehoor aan, 120.
Nou is ik het, Willemieke.
Ja.
Ja, nou is ik het. Leuk.
Heel hartelijk dank.
Heel hartelijk dank.
Tot ziens.
Organisator, mede-organisator. Hartelijk dank voor deze.
Leuk dat
het uit. Ja, nou, leuk om te zijn. Jij bent ook in de schoenen of niet?